Vanmorgen willen we een gedeelte lezen uit Matteüs. Matteüs 24. Het thema, dat is Jezus komt, kijk uit. Jezus komt, kijk uit. We willen stukken lezen van Matteüs 24. Het hele hoofdstuk is wat aan de lange kant. Ik wil lezen uit de Willibordvertaling van 1995. En we lezen vers 1 tot 14 en dan 27 tot 36. Dus ik hoop dat u uw Bijbel bij u hebt. Jezus verliet de tempel en ging weg. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en wezen hem op de gebouwen van de tempel. Daarop zei hij tegen hen: zien jullie dit alles? Ik verzeker jullie, er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald. Toen hij op de Olijfberg zat, kwamen zijn leerlingen hem vragen. Ze waren onder elkaar. Zeg ons, wanneer dat zal gebeuren? En wat het teken is van uw komst? En van de voleinding van de wereld. Jezus gaf een antwoord: kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: ik ben de Messias. En zo veel mensen op een dwaalspoor brengen. Jullie zullen horen over oorlogen en oorlogsgeruchten. Let op en laat je niet bang maken. Want dit moet gebeuren, maar is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere. En er zullen op verschillende plaatsen hongersnoden en aardbevingen zijn. Dat is allemaal het begin van de weeën. Dan zullen ze jullie prijs geven aan onderdrukking en jullie vermoorden en je zult gehaat zijn bij alle volkeren vanwege mijn naam. Dan zullen velen ten val gebracht worden, elkaar uitleveren en haten. Er zullen vele valse profeten opstaan die veel mensen op een dwaalspoor brengen. Met het toenemen van het onrecht zal de liefde van velen verkoelen. Maar wie tot het eind volhardt, zal gered worden. Deze goede boodschap van het koninkrijk zal verkondigd worden in heel de wereld als een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. En dan verder vanaf vers 27. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en tot in het westen zichtbaar is, zo zal het zijn met de komst van de mensenzoon. Waar het kadaver ligt, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. De sterren zullen van de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon aan de hemel verschijnen. En alle stammen op aarde zullen jammeren. En ze zullen de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij zijn engelen uitzenden onder luid trompetgeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat allemaal ziet, dat het dan vlak voor de deur staat. Ik verzeker jullie, deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden gaan niets voorbij. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de zoon niet, maar alleen de vader. Dus zover de schriftlezing. Jezus komt, kijk uit. Een tweede titel, ik zou het willen noemen: de komst van Jezus, de tempel, de tekenen en de tijd. De komst van Jezus, de tempel, de tekenen en de tijd. We hebben het over de parousias. Letterlijk de aanwezigheid, de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Zijn lijfelijke komst op deze aarde, op de Olijfberg, als de verheerlijkte Heer. Wat is de situatie in Matteüs 24? Jezus verlaat de tempel, hebben we gelezen. We lezen vers 1 nog een keer. En Jezus ging de tempel uit en vertrok, en zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Als je naar Israël gaat en Jeruzalem bezoekt, dan ga je natuurlijk naar de oude stad. Je bent geïmponeerd door de muur rondom, als je daar loopt, rondloopt. En je ziet de poorten. Je komt waarschijnlijk binnen in de Jaffa-poort aan de westelijke zijde. En dan zie je aan je rechterkant zie je de huidige citadel. Het paleis van Herodes. Kolossaal gebouw, paleis. Dan kun je op verschillende manieren door de stad wandelen. Via de Via Dolorosa kun je lopen. Je kunt naar de Joodse wijk, daar de Armeense wijk. Je kunt naar een hoop gebouwen toe gaan die gerestaureerd zijn. En je ziet de poorten, de enorme muur daar rondom. Als je linksaf gaat en vanaf de Jaffa-poort, dat is het noorden, dan zit je bij de Nieuwe Poort. Je krijgt de Damascuspoort, de Mespoort. Aan de oostzijde zie je de Gouden Poort, de Leeuwenpoort. En dan aan de zuidzijde zie je nog de richting van het Tempelplein. Ga je dan op. Dan zie je de Sionspoort en dan zie je de Mespoort. Dat zijn de poorten die op dit moment zijn in de huidige situatie. En natuurlijk ga je naar de westelijke muur. En je loopt daar rond, je kijkt en je kijkt en je ziet ontzaglijk veel. En misschien krijg je een kans om het Tempelplein op te lopen. Het zal wel ontspannen, dat lukt niet altijd. En je bent enorm onder de indruk. Vooral de eerste keer en elke keer opnieuw. Maar wat de discipelen zagen was veel en veel mooier. Die tempel die Herodes gebouwd had. En ze hadden daar 40 jaar over gedaan. Die tempel was zo indrukwekkend. Was zo fraai, was zo mooi. En de discipelen hier in Matteüs 24 zagen deze tempel. En dan staat er, Lucas zegt het iets anders, in het parallelgedeelte Lucas 21, in vers 5 van Lucas 21, dat hij met schone stenen en wijngeschenken versierd was. Maar dan, onverwacht scherp, zegt de Heer Jezus in vers 2. Hij antwoordde en zeide tot hen: ziet gij dit alles niet? De discipelen wijzen op die gebouwen. Wat geweldig. Wat mooi. Wat indrukwekkend. Wat zegt de Heer Jezus? Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Dit was ten diepste schokkend voor de discipelen. We doen ze. Intussen gaat de Heer Jezus de Olijfberg op, lezen we. In vers 3, toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem. En deze klap moesten ze wel even verwerken. Maar wat doen ze? Ik denk dat ze barstens vol vragen zaten. Wat doen ze? Ze gaan naar de Heer zelf. En als je vol met vragen zit, is dat het beste wat je kunt doen. In vers 3 kwamen ze in de situatie alleen tot hem en zeiden. Ze gingen met hun vragen naar de Heer Jezus. Er is niks mis mee om vragen te hebben. Elk mens heeft vragen. Ze stellen 3 vragen aan hem. Heel kernachtig. Kunnen ze het benoemen? Vraag 1. Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Als deze tempel verwoest wordt, wanneer? En de tweede vraag die ze stellen, en wat is het teken van uw komst? En de derde vraag, en wat is het teken van de voleinding van deze eeuw, dit tijdperk? 3 kernvragen, heel kort en krachtig. Daaruit is Matthäus 24 en 25 voortgekomen. Matthäus 24 en 25 is een geheel. Als je leest in het begin van Matthäus 26, dan staat daar, en het geschiedde toen Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat het over 2 dagen een paasfeest is. En als dan wordt de zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Matthäus 24 en 25 is een geheel. Het is 1 toespraak. Lucas doet het anders. En Marcus doet het ook weer anders. Maar Marcus en Lucas hebben een veel beknoptere weergave van deze woorden van Jezus Christus. Die van Matthäus is heel uitvoerig. 3 vragen, 3 brandende vragen. Wanneer zal dat gebeuren met de tempel? En wat is het teken van uw komst? Hoe weten we dat u echt komt, dat u wederkomt? De parousia, want dat is het woord wat ze gebruiken. De lijfelijke komst op de Olijfberg. In de Handelingen had Jezus immers gezegd. Handelingen 1, bij de hemelvaart. Handelingen 1, vers 11. De engelen zeiden dat. De Galileese mannen, wat staat ge daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen als gij hem ten hemel hebt zien varen. Lijfelijk, zichtbaar. Als mens, als zoon des mensen, als de verheerlijkte mens. Er zit een mens op de troon. Jezus Christus is de Zoon van God, maar is ook de Zoon des mensen. Hij was een mens onder ons. En deze mens is op de troon gezeten en daarom kan hij zichtbaar verschijnen. Dit alles speelt zich af, hebben we net gelezen in Matthäus 26 vers 1, vlak voor zijn kruisdood. Dat is veelzeggend. Dat is veelzeggend. Hij geeft een reden vlak voor zijn kruisdood. Hij geeft geweldige antwoorden. En over de hoofden van de discipelen komen die antwoorden bij ons. Geïnspireerd door Gods geest. Vraag 1, het eerste punt, dat heb ik genoemd de tempel. Om te herhalen, mijn tweede titel, de tempel, de tekenen en de tijd. Dat is mij ook als titel bezig. De tempel, de verwoesting van de tempel. Het feit dat de tempel verwoest zou worden, werd door de discipelen niet in het minst in twijfel getrokken. Wat Jezus gezegd had, hadden ze helemaal aanvaard. Alleen wanneer? Zie je dat? Ze aanvaarden volledig het gegeven van Jezus, het profetische gegeven. Dus er was geen enkele twijfel rondom de persoon van Jezus Christus en de woorden die Jezus sprak. Maar toch stelden ze vragen. En dat is een gezonde combinatie. Dat je steunt op het woord van de levende God. Maar toch komen er een heleboel vragen in je op. En die vragen kunnen we de Heer stellen. Dat is wat de discipelen deden. Nou, ik sta voor een moeilijke opgave om in een korte tijd een lastig hoofdstuk uit te leggen. Dat betekent dat we in vogelvlucht hier en daar dingen benadrukken. En ik besef heel erg goed dat ik een heleboel vragen niet kan beantwoorden als ik zo de Bijbel uitleg. Maar ik geloof dat we iets kunnen zien van wat Jezus bedoeld heeft in die vragen, in die antwoorden. En Lucas 21 is een parallel gedeelte. En ik denk dat het een beschrijving is in Lucas 21 vers 20. Een beschrijving van wat gebeurd is tijdens het Romeinse Rijk. 70 jaar na Christus is de tempel verwoest. Titus, de bevelhebber van het Romeinse Rijk, heeft Jeruzalem veroverd en heeft de tempel verwoest en in brand gestoken. En het bewijs daarvan is nog steeds zichtbaar. Als we naar het nieuws geluisterd hebben, naar premier Netanyahu afgelopen week, die heeft erop gewezen, naar aanleiding van de conflicten rondom de UNESCO, die de Joden loskoppelt van de geschiedenis. Even heel kort. Maar de Titusbo heeft hij opgewezen in Rome. En ik weet niet, als iemand ooit in Rome geweest is, ga dan naar de Titusboog. En aan de binnenkant van de Titusboog, dan zie je de triomftocht van Titus. Toen hij de tempel innam, toen hij Jeruzalem innam. En de tempel het gerei meenam. Je ziet daar de kandelaar, de menorah. Je ziet dat de tafel met toonbroden zie je. En nog wat meer voorwerpen uit de tempel. Tastbaar in onze tijd. Als je daar naartoe gaat, dan zie je wat Titus gedaan heeft. Dat is archeologisch. Dat is een feit. Dat is gebeurd. De tempel is verwoest. En wij weten dat. In Lucas een paar versen, om het aan te tonen. Vers 20. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Dat is gebeurd. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn de wijk nemen, en die op het land zijn en niet binnengaan. Want dit zijn de dagen van vergelding. En alles wat geschreven is in vervulling gaat tot zover. Nu, tijdens de Zesdaagse Oorlog is de oude stad weer door de Joden in bezit genomen. Tot op de dag van vandaag. Het is een verschil in die zin, ze hebben het in bezit, maar ze hebben niet de volle zeggenschap over het tempelplein. Het is een soort formule gevonden om ook de huidige islam tegemoet te komen. Betekent dat het een plek is van controverse, een plek is van twist. En er gaat bijna geen dag voorbij of het tempelplein is in het nieuws. De tempel was dat. En je kunt het zien, het tempelplein is overgebleven, er is niets meer overgebleven. Het tweede punt, dat zijn de tekenen. Het tweede antwoord, de tekenen. Wat is het teken van uw komst, van uw parousia? Hoe kan ik weten dat de komst van Jezus op handen is? En hoe kan ik weten dat de komst van Jezus nadert? Dat we dichtbij het moment komen van de komst van Jezus Christus. Hoe kan ik het weten? Jezus noemt een achttal tekenen en daar ga ik vrij vluchtig doorheen. Dat zijn signalen. Het eerste signaal in Matthäus 24 is dat. Het eerste signaal, dat is verleiding. Matthäus 24 vers 4. We lopen zo door wat enkele versen, we slaan versen over. Maar ik probeer toch een lijn neer te zetten. Matthäus 24 vers 4. En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Zie je het? Hij gaat antwoorden op die vragen. Dit is vlak na die drie vragen wat we hier lezen. En Jezus antwoordde en zeide tot hen. Zie toe, het eerste teken, dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen ik ben de Christus. En ze zullen velen verleiden. Dus verleiding. Mensen worden op het verkeerde been gezet. We zitten midden in een tijd van verleiding. De mensen worden verleid door de media op een ontzaglijke schaal. Onvoorstelbare schaal, worden mensen beïnvloed en een richting. Met verkiezingen zie je dat. Je ziet het met reclame. Mensen worden zo beïnvloed door media en door wat gezegd wordt, wat ze zien. Er wordt hen iets voor ogen gesteld. En dat gebeurt hier ook. Ik ben de Christus. En dat is voor sommigen fataal. Verleiding. In vers 5. Want, dat hebben we net gelezen. Ietsje verder. In vers 25. Zie, ik heb het u voorzegd. Er staat aan. Zodat ze waar het mogelijk ook de uitverkorenen zouden verleiden. De poging om te verleiden. Vers 26. Indien men tot u dan zegt, zie, hij is in de woestijn. Gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer. Gelooft het niet. Gelooft het niet. Staat in de Bijbel. Het is een mooie titel voor een toespraak. Gelooft het niet. Over de wederkomst. Een gezonde achterdocht. Ik vertrouw het niet. Ik ken dat vanuit de techniek. Als je dingen moest uitzoeken, dingen moest meehelpen, beoordelen, ontwerpen. Ik vertrouw het niet. En je intuïtie begint ergens te zeggen, nee, dat kan toch niet waar zijn. Als je dat gaat berekenen, dat kan nooit kloppen. En mijn chef, mijn eerste chef, was een hele goede chef. En dan had ik een berekening gemaakt en ik kwam er niet helemaal uit. Of het leek mij allemaal goed, zelfs. En Simon, kijk het nog eens na. Hij zei, het is niet goed, dat zei hij niet. Dus kijk het nog eens na. Nou, dan had ik voldoende huiswerk. Vertrouw het niet. Dat is verleiding. Trap er niet in. Tweede teken, oorlogen en geruchten van oorlogen, vers 6. Ook zult ge horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Dat zegt Jezus, zie toe, wees niet verontrust. Want dat moet geschieden en ik kan er een rij van oorlogen opnoemen. Lees je krant maar. Denk aan Syrië en Irak. Het beleg van Mosul van vandaag. Mosul. Aanslagen. Het is schering en inslag. Dichtbij. België, Frankrijk. Een teken van de eindtijd. Een teken. De komst van Jezus is aanstaande. God beheerst de loop van de geschiedenis. In vers 7. Want volk zal opstaan tegen volk. En koninkrijk tegen koninkrijk. Het moet gebeuren, zegt de Heer. Het kan niet anders. Het moet gebeuren. Het zit in het totale plan. Het derde teken, hongersnoden en aardbevingen, vers 7b. En er zullen nu hier en daar hongersnoden en aardbevingen zijn. En moet ik ook bij aan toevoegen, besmettelijke ziekten. In de HSV en de Staatvertaling, die noemen dat. De HSV die zegt letterlijk besmettelijke ziekten, en die wordt in mijn vertaling NBG weggelaten. Het zijn dus drie dingen. Hongersnoden. Besmettelijke ziekten. Maar denk aan aids, denk aan zoveel virussen. En aardbevingen. We hebben net een paar gehad in Europa. Griekenland. Niet zo erg misschien, maar Italië. Waar mensen om. En Japan. En mijn jongste dochter zit in dat Japan. Ze heeft een paar aardbevingen meegemaakt. Dat ze de straat op ging. Het is zoveel landen, Indonesië, gebeuren deze dingen, aardbevingen. Dat alles is het begin van de weeën, zegt Jezus. Nou, het is geen populair antwoord wat Jezus geeft. Het is geen bezighouden. Het zijn geen kleine dingen. En het is niet een hoofdstuk wat je eventjes ontspannen gaat lezen. Maar de Heer Jezus gaat er niet omheen. En dat is typisch voor de persoon van Jezus Christus. Hij komt met de waarheid. En soms zijn dingen die we niet willen horen. Maar hij komt met de waarheid. Maar achter die waarheid zie je de oplossing. Zie je het licht schemeren. Het vierde teken, vervolging, vers 9. Dan zullen ze u overleveren aan verdrukking en ze zullen u doden. En gij zult alle volken gehaat worden Waarom? Waarom dan? Om mijn naams wil, zegt Jezus Christus. Gaat om mij. Gaat niet om jou. Gaat niet om u. Gaat om mij, zegt de Heer Jezus. Het conflict is met mij. Het conflict is met het lam dat overwonnen heeft. Het lam dat geslacht is. De gekruisigde. Daar ligt het conflict. En we worden ermee geconfronteerd. Het vijfde teken in vers 12. Liefde verkilt. Verkilling van liefde en wetsverachting. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen. Wat een harde mentaliteit ontmoet je. De anarchie neemt toe. Er zijn genoeg voorbeelden te noemen. Het vijfde kenmerk van de verharding waar je tegenaan loopt. De ontmenselijking. Het zesde kenmerk is de evangelieverspreiding. Het zesde teken, vers 14. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden. Het klinkt jubelend. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Wat een antwoord geeft Jezus. Dit evangelie, ondanks deze moeilijkheden, ondanks deze zware omstandigheden, dat evangelie wordt gewoon verkondigd. Het werk van de Heer gaat gewoon door. Het wordt niet nergens tegengehouden. De verspreiding van Gods getuigenis gaat tegen de verdrukking in verder. Gaat juist door moeite. Gaat juist door verdrukking verder. En wint. Terrein boekt. Winst. Staat midden in dit hoofdstuk. Hoe God bezig is. Het zevende teken is een lastige, vers 15, moeilijke. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan. Enzovoort. De komst van de antichrist, de gruwel van de verwoesting wordt het genoemd, op de heilige plaats. Wat er gebeurt is eigenlijk heiligschennis. Het tempelplein wordt iets gruwelijks gedaan. En dat is al een paar keer gebeurd in de geschiedenis. Onder het Romeinse Rijk is dat gebeurd. En waar ontzettende dingen gebeurd zijn, die verschrikkelijk zijn voor de Joden, een verontreiniging voor de Joden zijn, op de heilige plek. De tempel is het nog steeds de heilige plek voor de Joden. Dat zal gebeuren. Een ontstellende verontreiniging op het tempelplein. Het achtste kenmerk dat ik gevonden heb in dit gedeelte is grote verdrukking, vers 21. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. Het zwaarste wordt hier genoemd. Een kenmerk. En in vers 22 wordt ervan gezegd dat als God de tijd niet zou inkorten, zou het uit de hand lopen. En God legt een grens neer tot hiertoe en niet verder. Dus de tekenen. Acht tekenen. En ik wil er een teken bijvoegen. Die staat namelijk niet in dit gedeelte. Maar die staat wel in de Bijbel. En die kan iedereen raden natuurlijk. Welk teken heb ik gemist? Ja, zeker. Bestaan. De terugkeer van Israël. Maar Romeinen 9, Romeinen 10, Romeinen 11 geven zo'n uitvoerige, gedetailleerde beschouwing dat je geen verdere aanvulling nodig hebt. Israël. Geweldig getuigenis. Tegen de stroom in bloeit Israël op. Hoe is het mogelijk? Omliggende landen in grote verwarring. We weten dat ook Israël nog een zware weg te gaan heeft. Wat in de kleine profeten staat. Het derde en laatste punt is de tijd. De tijd. Die wordt er gesproken in Matthäus 24. De derde vraag was dat. Van de discipelen. Zeg ons. Wat is het teken van uw komst. En van de voleinding van deze wereld. Staat in mijn vertaling. En is eigenlijk niet goed. De Engelse ESV. De English Standard Version. En de Amplified. Die geven gewoon het woordje eeuw. Age. Geven ze op. Eeuw. En in het Grieks staat er aion. Aion is een eeuw, is een tijdperk. is niet de wereld zoals wij dat kennen. Het einde van dit tijdperk, het einde van deze fase in Gods bestel. In vers 13 hebben we gelezen, maar wie volhardt tot het einde, hier heb je het, het einde van deze tijd, van dit tijdperk, die zal behouden worden. En dat slaat niet op de redding, het gaat hier over de wandel met Christus. Over het standhouden gaat het. In het vers 14 staat, en dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, dat hebben we net genoemd, en dan zal het einde gekomen zijn. Dan is dat het einde van deze aion, van dit tijdperk. Dat was een antwoord van de Heer Jezus op de vraag van de discipelen. Nu nog een paar dingen over de komst van Jezus in het kader van de tijd. Derde punt. In vers 36. Kijken. Doch van die dag en van die uren weet niemand. Ook de engelen, de hemelen. En ze weten nogal wat in het engelen. Weten dat niet. Ook de zoon niet. Jezus Christus weet niet wanneer zijn komst zal zijn. Staat hier. Zelfs de zoon niet. Als de zoon het niet weet, dan toch niemand. Maar de vader alleen. En dat is belangrijk om vast te houden. Als mensen met hun schema's komen, met hun profetieën komen, met hun jaartallen komen, met hun dag, het uur misschien, dan is de Bijbel daar duidelijk in. Dat weten we niet. Dat is een verrassing. Dat wordt een totale verrassing. In het woordje uren, dat is niet alleen, dat kan het zijn, een tijdstip. Maar in het Grieks zit er ook iets in van een tijdperk. Dat kan een seizoen zijn, kan een getijde zijn, kan iets langers zijn. Niet alleen een moment. Nou, vers 27, even vers 27 lezen. De komst van Christus. Hoe zal het dan wel zijn? Hoe zal het dan wel zijn? Dat zijn die afleidingsmanoeuvres van de duivel, van de tegenstander. Maar hoe zal het dan wel zijn? En Jezus, dat was toch ook een vraag van de discipelen. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en het licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. In een flits, als een verrassing. Zo zal de komst van de mensen zijn. Je kan het niet vooraf uitrekenen. Je kan het niet vatten in je schema's. Als een volslagen verrassing. Maar als een reële gebeurtenis. Vers 29, terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemel zullen wankelen. Alles zal gaan schudden, alles zal in beweging komen. Dan staat er, en dan zal het teken van de zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan. En zullen de zoon des mensen zien, komen, lijfelijk. Op de wolken des hemels, zoals die heen ging met hemelvaart, met grote macht en heerlijkheid. Dat wordt een geweldig moment in de geschiedenis. En dat is een moment waar we naar uitzien. Dat de zoon des mensen zal komen. Met grote macht en heerlijkheid. En toen hij daarvoor de hoge priester stond en toen hij een vraag gesteld werd, was een van de punten of die de Christus was, ja dan nee, of die de Zoon van God was. Hij zegt het. En ze hadden geen bewijs meer nodig, was voldoende. De veroordeling was ermee een feit. En dan zegt Jezus, gij zegt het. En voorwaar zegt hij dan, dat, even kijken hoor, Marcus 10, dacht ik. Marcus 14. Marcus 14, vers 62. En Jezus zei: Ik ben het. De vraag van: Zijt gij de Christus, de Zoon van de Gezegende? En Jezus zei: Ik ben het. En gij zult de Zoon des Mensen zien. Dat zei hij tegen de hoge priester. Dat zei hij op de plek waar hij veroordeeld werd. Gij zult de Zoon des Mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht. En komende met de wolken des hemels. Met zijn veroordeling. Vlak voor het kruis zag hij vooruit over alle gebeurtenissen. Hij zegt: Ik kom eraan. Dan zei hij, de hoge priester, recht in zijn gezicht: Ik kom eraan. Ik kom terug. Ik kom op de wolken van de hemel. En je zult het zien. Dat hebben we net gelezen in Matthäus 24. Dat geweldige moment. Er is nog een beeld dat hij noemt in vers 32 van Matthäus 24. Het beeld van de vijgenboom. Ik heb een vijgenboom, twee vijgenbomen in mijn tuin staan. Aan de zuidzijde. En die doen het heel goed. En daar hou ik van. Ik hou van fruit. Ik hou van fruitbomen. En die vijgenboom, de ene heb ik zelf gekweekt en de andere heb ik gekocht. En die twee bomen, die laten mij iets zien. Die laten mij exact zien wat hier staat. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet ge daaraan dat de zomer nabij is. De vijgenboom is een logische illustratie van hoe het zal zijn en hoe je de zaak kunt zien aankomen. Je ziet aan de kleur van de takjes dat ze wat veranderen van kleur. Het hout wordt zachter. Het wordt, de Statenvertaling zegt, het wordt teder, het wordt teer. En het gaat iets veranderen, dat zie je gewoon, als kenner. Als buitenstaander zullen we dat niet zien. Als kenner zie je dat. Maar nog meer gebeurt er, je ziet die knopjes zie je zich ontwikkelen en die komen een beetje open. En je ziet die kleine beginnen van de blaadjes hier naar buiten komen. Als je dat ziet, dan weet je, de zomer komt eraan. Je ziet het aan die kleine ontwikkeling van de blaadjes. En al deze gebeurtenissen die Jezus hier schetst, hebben te maken met het gaan zien van de komst van Jezus Christus. Dat het inderdaad heel dichtbij komt. En het herkennen. We kunnen de zaken herkennen. Zo, zegt vers 33, moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Dat betekent dat we ons klaar gaan maken. Als we zien aankomen, ik moet bijna stoppen, dan moet ik daar rekening mee houden. He? Het komt eraan, het komt eraan. De komst van Jezus is op handen. En het heeft een invloed op alle terreinen van ons leven. De hoop op zijn verschijning, zullen we, is een kracht tot zaligheid. Niet van de Heer 8:34 was het. De hoop en de verwachting op zijn verschijning gaat je leven beïnvloeden. Zal je leven veranderen. Is een hele effectieve manier om je leven veranderd te zien worden. Ik kan nog een heleboel dingen zeggen. Maar dat doe ik niet. De Heer Jezus waarschuwt in vers 42. Waak dan. Want ge weet niet op welke dag uw Heer komt. Waken. Jezus komt. Kijk uit. Pas op. Let op voor de risico's. Voor de gevaren die er zijn. De dingen die op ons afkomen. Maar kijk uit. Zie uit naar hem. Jezus komt. Kijk uit.